En vanavond wil ik graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 2. Romeinen hoofdstuk 2, waar ik lees vanaf vers 1, waar de apostel Paulus schrijft: daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt, want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denk gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam zijn, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede en ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Want zoveel als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet, als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkander beschuldigende of ook onschuldigende. Tot zover. En in deze verse geeft de apostel een beschrijving van de positie van de natuurlijke mens. Niet zozeer een beschrijving van de positie van de gelovigen uiteraard, maar van de natuurlijke mens. En dat doet hij niet alleen hier, maar eigenlijk begon hij daar al mee in het gedeelte vanaf hoofdstuk 1 vers 18. Dat loopt gewoon aan een stuk door. Want in het allereerste deel van deze brief zet de apostel uiteen dat hij dienstknecht is en geroepen apostel van Jezus Christus en afgezonderd is tot het evangelie van God. Dat is vers 1 van hoofdstuk 1. En daarna noemt hij dat evangelie van God waarvan hij dienstknecht is het evangelie van Christus in vers 16. Waarbij hij zegt dat dat evangelie van Christus dat hij predikt, dat het kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En daarna zet hij uiteen in de rest van dit hoofdstuk en in de volgende twee hoofdstukken feitelijk ook nog waarom dat evangelie noodzakelijk is en waarom die kracht Gods tot zaligheid wenselijk is. Want, zegt hij, dat is vanaf vers 18 dan, nog steeds in hoofdstuk 1, want de toorn Gods wordt, tegenwoordige tijd, wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Het woordje als kunt u gevoeglijk weer doorstrepen, want dat is wel een aardige gedachte, maar het staat er nou helemaal niet. De gedachte is namelijk dat die toorn Gods komt over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Over de mens namelijk die de waarheid niet wil weten. Die mens die leeft onder de toorn Gods, in ieder geval sinds de eerste komst van Christus en tot op zekere hoogte net zo goed al sinds Adam, sinds de zondeval van de mens als zodanig. En de gedachte is dan dat men door geloof in de waarheid, daarmee geloof in het woord Gods en meer specifiek door geloof in hem over wie dat woord Gods spreekt, de Heer Jezus Christus. Door geloof in hem zou de mens zalig worden, want geloof zou gerekend worden tot gerechtigheid. En dat soort uitspraken vinden wij inderdaad in de eerste hoofdstukken van Genesis reeds. Dat namelijk geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Maar de algemene situatie van de mens is hier in de eerste plaats aan de orde. De mens namelijk die in het algemeen de waarheid niet zoekt en zelfs de waarheid bestrijdt, ten onderhoud namelijk. Want zo staat het hier. Hij had de waarheid in ongerechtigheid ten onder. De volgende versen zeggen dat hij God kan kennen, maar God niet wil kennen. En vervolgens wordt er gezegd dat die mens de heerlijkheid van de onverderfelijke God heeft vervangen voor, of veranderd in, de gelijkenis eensbeelds van een verderfelijk mens. Dat wil zeggen, men heeft God, men redeneert God weg en stelt daar de mens voor in de plaats. En de mens wordt beschouwd alsof hij God is en alsof er niks hoger is dan de mens. En dat is feitelijk ook vanaf Adam altijd zo geweest. Het wordt trouwens geïllustreerd in het gedrag van Kaïn, maar dat ga ik nou maar niet allemaal aanhalen. Maar inderdaad, de hoogmoed van de mens, waarbij hij zichzelf als de hoogste in de wereld en in de schepping beschouwt en God wegredeneert. En de volgende gedachte is dan dat God met die mens ook niks te maken wil hebben. Dat is vanaf vers 24 van Romeinen 1 enzovoorts. En daarna volgt de beschrijving van de positie van de mens die vervuld is, vanaf vers 29, die vervuld is met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid enzovoorts. En dat gaat dan 4 versen lang zo door. Dat is dus de beschrijving van de mens als zodanig. En daarna volgt, gedeelte wat wij gelezen hebben, de gedachte namelijk dat de ene mens de ander veroordeelt. Maar, zegt de apostel Paulus, waar wij anderen veroordelen, doen wij niettemin toch ook dezelfde dingen. En de gedachte is dat niet alleen wij anderen oordelen, maar God zal ons oordelen. En in het algemeen, God zal oordelen. En waar wij mensen oordelen in de praktijk, wordt dat beschouwd als een als een bewijs van dat de mens wel degelijk voldoende rechtvaardigheidsgevoel heeft om dat te kunnen doen, om te oordelen. Maar op grond van datzelfde begrip van rechtvaardigheid heeft de mens te verwachten dat hij zelf, wie hij ook is, door God zal geoordeeld worden. En dat is niet best. En de enige manier om daaraan te ontkomen is door onderwerping aan de waarheid. Dan wel geloof in het evangelie van Christus, dat immers kracht Gods is tot zaligheid. Dat is de eenvoudige uiteenzetting in deze eerste hoofdstukken van Romeinen. En verder in hoofdstuk 2 dan, en ook in hoofdstuk 3... wordt dan nog uiteengezet dat het veronderstelde verschil tussen een Jood en een heiden in de praktijk niet bestaat. Er bestaat weliswaar van Gods wegen verschil in roeping, namelijk tussen Israël, of de Joden zo je wilt, en aan de andere kant de heidense volkeren. Maar het heeft fundamenteel geen enkele consequentie voor de positie van de individuele Jood of de individuele heiden. En dat staat uitgebreid vanaf, ook al in het gedeelte wat we gelezen hebben, maar daarna in het bijzonder vanaf vers 12 in hoofdstuk 2. En het loopt zelfs door tot en met hoofdstuk 3, waar opnieuw gezegd wordt vanaf vers 9 in elk geval, dat nou eenmaal alle mensen zondaren zijn. En daarna, in het laatste deel van hoofdstuk 3, dat een ieder die gelooft, dat allen die geloven, daarentegen gerechtvaardigd worden om niet door uit Gods genade en door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is vers 22, 23 en 24 enzovoorts van hoofdstuk 3. En daarbij zitten we nog steeds bij één en dezelfde gedachtegang. Namelijk dat de mens zich bevindt in deze zondige positie. En dus door God ooit een keer geoordeeld zal worden. En de enige manier om aan dat oordeel te kunnen ontkomen, is door geloof in de waarheid. Dat wil zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus. Of zoals in vers 16 staat van hoofdstuk 1, geloof in het evangelie van Christus, dat immers kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En in deze hoofdstukken wordt dus gesproken over de positie van de natuurlijke zondige mens, niet slechts gedurende onze tegenwoordige bedeling der genade, waarvan we inmiddels dan toch een beetje gehoord hebben, minstens, hè? Al was het maar vorige keer. Men spreekt over de positie van de zondige mens, en dat is uiteraard zo sinds Adam. Nou, strikt genomen zeggen we dan vanaf de zondeval van Adam. Maar als u het mij vraagt, in de praktijk maakt dat weinig uit, want we weten van Adam helemaal niks van voor zijn zondeval. Dus dat kunnen we gevoelig ook weglaten. Ik bedoel, sinds Adam. En dat wordt trouwens ook in de volgende hoofdstukken uiteengezet. In bijzonder in hoofdstuk 5, waar vastgesteld wordt dat niet alleen Adam, maar alle mensen zondaren zijn. En kennelijk erfgenamen zijn van Adam, dezelfde zondige natuur hebben geërfd. En ook net als Adam zijn overleden tot op heden. En waar de dood nou eenmaal het gevolg is van de zonde, is daarmee bewezen dat alle mensen zondaren zijn. En dat staat geloof ik ook boven vers 12. Dacht ik tenminste. Dat is niet zo. Ik dacht dat het stond boven vers 12 van Romeinen 5. Nee, het staat boven vers 9 van Romeinen 3 al. Maar goed. Misschien hebben we het daar nog over, maar waar het om gaat, is dat dus God de mens, en niet alleen de mensheid, maar de individuele mens, zal oordelen. Dat houdt dan vanzelfsprekend ook in een oordeel over de mensheid als zodanig, maar dat is niet wat hier uiteengezet wordt. Wat uiteengezet wordt, is dat de individuele mens, de persoon in kwestie dus, voor zichzelf, van Gods wegen geoordeeld zal worden. En dat staat met name ook zo in vers 3 van Romeinen 2, dat we zojuist gelezen hebben. Meent gij of denkt gij dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Vraagteken. En in enkel geval, denkt gij het oordeel Gods te zullen ontvlieden? Enzovoorts. En de gedachte is uiteraard dat niemand daaraan ontkomt. Dat betekent dus dat op een of andere wijze ieder mens die ooit geleefd heeft sinds Adam door God geoordeeld zal worden. Of andersom gezegd, hij zal aan God verantwoording moeten afleggen. En niet zozeer over wie hij was, hoewel dat ongetwijfeld een rol speelt, maar wel over zijn leven als zodanig. Immers, in deze eerste verse van Romeinen 2 gaat het over gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Enzovoorts. Het gaat over het doen. De dingen die men doet, die eventueel veroordeeld worden, die dingen die zullen van Gods wegen geoordeeld worden. En dat is ook wat uiteindelijk vastgesteld wordt, overigens niet voor het eerst, in Romeinen 2 vers 6, waar staat dat God een ieder zal vergelden naar zijn werken. Niet alleen maar op grond van dat de mens een zondaar is of iets dergelijks, maar wel degelijk ook vanwege zijn zonden, vanwege zijn werken namelijk. En de gedachte is dat zolang de mens leeft, zondigt hij en verzamelt hij zich dus een schat, stapelt hij zijn zonden als het ware op. En die zonden zullen inderdaad geoordeeld worden. Of beter, die mens zal geoordeeld worden voor zijn zonden. Kom verder en nog van harte gefeliciteerd. Maar beter dat je het gevonden hebt alsnog. We praten straks voorbij. Er gaat er dus om, inderdaad, dat van Gods wegen de mens geoordeeld zal worden om zijn werken. En dat geldt niet voor een bepaalde tijd. Dat wil zeggen, het gaat niet over mensen die toevallig in een bepaalde tijd geleefd hebben. Waar het over gaat gewoon, is over het verschijnsel dat ieder mens van nature in elk geval leeft in de bedeling die wij noemen, omdat de Bijbel daar geen naam aan geeft, die wij gemakshalve noemen per traditie de bedeling van het geweten. Ik heb hem niet uitgevonden, die naam, dus u moet het mij ook niet kwalijk nemen als u het niet zo'n goede naam vindt. Maar ik hou het maar bij de oude term dan, voor het gemak. Want de gedachte is namelijk dat God er een huishouding, een economie, een bedeling, een huishouding op nahoudt, waarbij hij, waarin ieder individueel mens, waarin ieder mens als het ware is opgeschreven, gerubriceerd is, zal ik maar zeggen. Het is een administratie van ieder mens gewoon, waarin bovendien kennelijk ook de werken van de mens worden bijgehouden. Het leuke, ik kan het in het Nederlands niet zo goed zeggen. In het Engels gebruikt men voor het woord bedeling ook het woord administration. Want een administration is niet wat wij in het Nederlands een administratie noemen. Een boekhouding. Maar een administration in het Engels is wel degelijk een huishouding. De hele gang van zaken. Die eventueel ook op papier wordt bijgehouden, maar niet noodzakelijk. En zij gebruiken dus het woord administration dikwijls als synoniem voor een bedeling. Nou, dat is ook waar het over gaat. En daarom zei ik, God houdt als het ware een administratie bij. Maar dat is niet alleen maar een boekhouding uiteraard. Maar hij houdt een administratie bij van de mens. Dat kan nooit anders. Want de gedachte is dat de mens, wanneer hij ook geleefd heeft, dat hij uiteindelijk ooit een keer door God geoordeeld zal worden naar zijn werken, is het idee. En dat geldt dus principieel voor alle mensen vanaf Adam. En dus ook inclusief Adam, feitelijk. Ik begrijp je maar goed, hier is lang niet alles mee gezegd, maar dit is de meest eenvoudige, meest fundamentele bedeling die er bestaat. Want ik moet er meteen bij zeggen, die bestaat nog. En voor zover wij geneigd zijn data te zetten bij bedelingen, zo van die bedeling was van toen tot toen, moet ik u zeggen dat we meteen in moeilijkheden geraken. Want deze bedeling, die we dan noemen de bedeling van het geweten, die begon dan toch in elk geval bij Adam. En wanneer eindigt die, is de vraag. Het is makkelijk genoeg. Per definitie op de jongste dag. Toch? Want we hebben de eeuwen door mensen geleefd, tot vandaag en ook hierna nog. Ook na de opname van de gemeente, ook in de 1000 jaren enzovoorts. En de gedachte is in beginsel dat allen die geleefd hebben van Gods wegen zullen geoordeeld worden naar hun werken ter gelegenheid van wat ook in de schrift genoemd wordt de laatste dag of de jongste dag. En het zal u niet ontgaan zijn, mag ik aannemen, dat in het algemeen men binnen het christendom dit nog net weet. Nou ja, het is ook veel voor de hand liggend. Ik bedoel, als je het niet in de Bijbel las, had je het zelf kunnen uitdenken. Hier is nog niks moeilijks aan. Natuurlijk, als er een God is die ons gemaakt heeft, dan zullen wij ooit een keer verantwoording voor hem moeten afleggen, want wij staan onder hem. Dat is makkelijk genoeg. En dat zal ook daadwerkelijk gebeuren. En vandaar dat men gewoon de jongste dag vreest. Want men kent het eigen leven een beetje. Men weet dat het toch niet mee zal vallen om een beetje zonder kleerscheuren, bij wijze van spreken dan, door dat oordeel heen te komen. Dan moet ik u meteen geruststellen overigens, dat wij die geloven, zeker in onze dagen, sowieso in dat oordeel van die jongste dag niet zullen komen. Maar daar hebben we het nog over. Maar het doet niks af aan de algemene grondwaarheid, waarop wij nogal een uitzondering vormen overigens, maar het doet niks af aan de grondwaarheid dat allen die ooit geleefd hebben zullen opstaan ten jongste dagen. U herinnert zich misschien het geval, wilde ik zeggen, maar dat is een beetje neerbuigend gezegd, maar u herinnert zich de geschiedenis van Lazarus, die was gestorven En de Heer zei, nee, hij leeft of zal leven of hij slaapt of iets dergelijks. En toen zei, wie het maar was, Martha of Maria, een van die beide zussen, misschien wel allebei, dat weet ik niet precies meer, daar hebben we het nog wel eens over. Maar een van die twee zei tegen de Heer, ja Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten jongsten dagen. Of ten laatste dagen staat er dan, meen ik, in de Statenvertaling. En de Heer bestreed dat niet. En kon ook moeilijk. Maar goed, want dat is de Bijbelse gedachte namelijk. Dat bij hem een uitzondering gemaakt werd en dat hij ter plekke werd opgewekt, zij het dan nog in het oude lichaam. En dat hij daarna bovendien leefde, ook als gelovige onder onze tegenwoordige bedeling der genade Gods, waardoor hij werd toegevoegd aan de gemeente en dus een hemelse toekomst ontving. Ja, dat is waar. Maar de grondwaarheid blijft gewoon dat de mens ooit voor God zal verschijnen, door God zal geoordeeld worden. Hoe dat in zijn werk gaat, heb ik geen flauw idee van. Want hoe zou je die dingen voor moeten stellen, dat weet ik niet. Maar wij weten wel dat de schrift dit leert. God zal een ieder vergelden na zijn werken. Staat hier in Romeinen 2 vers 6. En als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan staan daar een stuk of 10... Als ik het zo snel even tel, er staan er een stuk of 10 schriftverwijzingen onder. Verwijzingen naar andere teksten, maar het hadden er net zo makkelijk 30 kunnen zijn. Schriftverwijzingen dus naar andere plaatsen waar dezelfde gedachte net zo goed naar voren gebracht wordt. Namelijk dat God iedere mens individueel zal oordelen. En normaal gesproken gebeurt dat op de jongste dag. Daar gaat het maar om. En de gedachte is dus dat hij zijn leven lang weliswaar zondig, maar daarmee een groter oordeel over zich afroept in de toekomst. Ik kan het nooit nalaten om bij die gelegenheid dan toch op te merken. Ik zeg het van als buitenstaander hoor, eerlijk. Zonder enig gevoelswaarde eraan toe te kennen, zonder een waardeoordeel te geven, maar ik kan nooit nalaten te zeggen, ja, als je dat zo beziet, dan is het nog niet zo erg verkeerd dat notoren criminelen, zal ik dan maar zeggen, volgens naar Bijbelse maatstaven ter dood gebracht zouden worden. Ze houden dan in ieder geval op met zondigen, dat maakt het oordeel een stuk lichter. Hebben jullie dat nog? In die zin is het dus ook helemaal geen zegen om lang te leven. Als zondaar, als ongelovige bedoel ik. Toch? Want men zal in het oordeel gebracht worden straks. En hoe langer je leeft, als ongelovige bedoel ik, buiten het evangelie en het woord Gods om, de waarheid en ongerechtigheid en onderhoudend enzovoorts. Hoe langer je leeft, hoe zwaarder het oordeel dus. Het is een eenvoudig rekensommetje. Nou, in ieder geval, er staat hier in vers 5, naar uw hardheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een toorn. Begrijp je me goed? Als men niet zo'n hard en onbekeerlijk hart zou hebben, kortom, als men zou geloven, zou de situatie er enigszins anders bij liggen. Want dan wordt geloof gerekend tot gerechtigheid. En dan verzamelt men zich in ieder geval geen toorn. Het is maar de helft van het verhaal, maar niettemin is dat zo. Dan verzamelt men zich die toorn niet. Maar als men een hard en onbekeerlijk hart heeft, vergadert men zich zijn leven lang toorn. Alsof dat een schat is. Het wordt steeds groter. Enzovoorts. Die verwerft men zich. Vergadert gij uzelf het toorn alsof het een schat was. In de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Een speciale dag staat ervoor, dus een bepaald tijdstip. God namelijk welke een ieder vergelden zal na zijn werken. En aan de ene kant is er sprake van zegeningen, van eeuwig leven. In vers 7, maar dat is op grond van geloof. En in vers 8... gaat het over ongeloof, namelijk degene die twistgierig zijn en dus de waarheid ongehoorzaam. Niet diegene die twistgierig zijn, maar degene die twistgierig zijn en dus Gods waarheid en woord bestrijden. Ze twisten met God. van hen. En dus zijn ze de waarheid ongehoorzaam. En daarmee de ongerechtigheid gehoorzaam. Hen zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. En verdrukking en benauwdheid enzovoorts. Dat is wat hier staat. En dat is eigenlijk de situatie van wat wij inderdaad noemen de bedeling van het geweten. De situatie van de natuurlijke mens in zijn persoonlijke, individuele relatie tot zijn schepper. Tot God, dat is het hele idee. Ja, waarom wij dit noemen bedeling van het geweten? Wel, er is een heel aardige reden voor. Ik zeg weer, ik heb die term niet uitgevonden, dus ik hoef het eigenlijk niet te verklaren. Maar het idee is namelijk dat op een of andere wijze de mens van nature wel degelijk het idee heeft dat er zoiets bestaat als waarheid. Dat zit ingebakken, in gewoon Nederlands. Ingeschapen, zeggen wij. Een bepaalde kring heeft een hele theorie ontwikkeld trouwens, die er dicht tegenaan hangt. En eigenlijk hetzelfde is, waarbij men zegt dat de mens van nature godsbesef heeft. Dat komt op hetzelfde neer. Hij heeft namelijk besef van dat er iets absoluuts bestaat. Dat moet er zijn, dat weet hij op een of andere wijze. En dat absolute, dat onveranderlijke, drukt zich uit in het begrip waarheid. Want waarheid veronderstelt absolute waarheid. Of het drukt zich uit in het begrip God. De onveranderlijke, enzovoorts. En in de praktijk, maar dat hebt u als gelovige hopelijk al lang geleerd, in de praktijk is daar helemaal geen verschil tussen eigenlijk, tussen God en de waarheid, want hij is de waarheid. Maakt dus weinig uit eigenlijk. Maar het idee is dat dat in de mens ingebakken zit en onderdeel uitmaakt, al is dat wat technisch geformuleerd, maar onderdeel uitmaakt van wat de Bijbel noemt het geweten van de mens. En dat is niet dat geweten wat wij gewoonlijk geweten noemen. Wij noemen gewoonlijk geweten wat de Bijbel gewoonte noemt. Dat is niet hetzelfde. Het wordt door elkaar vertaald in de Statenvertaling. Helaas. Men vertaalt dan het woord gewoonte met geweten. Ten onrechte. Maar het idee is dat wat wij gewoonlijk geweten noemen, dat heeft te maken met dat wij gewend zijn aan, of gewoon zijn aan, bepaalde zaken. Bepaalde dingen doen we, bepaalde dingen doen we niet. Dat is ons zo bijgebracht. Dat hebben we als gewoonte ontwikkeld. En als we in strijd handelen met die gewoonte, zeggen wij, krijgen wij last van ons geweten. Dat heb u toch, hè? Maar dat is niet wat de Bijbel geweten noemt. Dat is wat wij abusievelijk geweten noemen en wat men beter inderdaad zou noemen, zoals de Bijbel het noemt, gewoonte. U weet wel, dat is die uitdrukking uit 1 Korinthe. Waar staat, sommigen hebben een gewoonte des afgods tot nog toe. Maar men heeft het vertaald met, sommigen hebben een geweten des afgods tot nog toe. Nee, het Bijbelse begrip geweten veronderstelt eigenlijk, trouwens onze oorspronkelijke woorden in oude talen ook veronderstelde het idee van medeweten. Conscience betekent eigenlijk medeweten. Een medekennen enzovoorts. En de gedachte daarachter is dat de mens van nature bepaalde begrippen kent. En die zijn kennelijk afkomstig van God zelf, zijn namelijk goddelijke begrippen. Absolute zaken, onveranderlijke zaken, die in deze wereld als zodanig niet bestaan. En wij zelf zijn uiteraard helemaal niet absoluut. De Bijbel zegt, de mens komt en gaat, en het ene geslacht komt en het andere gaat. En het is allemaal nogal zinloos, weet u wel, alles gaat voorbij enzovoort. Dat is dus niet absoluut, maar bijzonder relatief, hè. Er komt en gaat, en dat is het dan. Maar niettemin heeft de mens in zich, van nature althans, dat idee van, er moet iets zijn wat niet wankelt. Wat vaststaat, enzovoorts. En ik durf het rustig zo te zeggen, zonder het uit de Bijbel te beargumenteren. En ik kan het rustig doen, omdat zelfs de oude Grieken daar een uitgebreide filosofie over hadden. over dit merkwaardige verschijnsel, dat de mens weliswaar niet weet wat gerechtigheid eigenlijk inhoudt, maar dat hij wel weet dat het bestaat. Dat de mens niet weet wat liefde eigenlijk is. U weet wel, boeken vol over wat liefde eigenlijk is. Hij weet niet wat het echt is, hij kan er geen definitie van geven, maar hij weet dat het bestaat, enzovoorts. En zo is met waarheid ook. Hij kan er zijn vinger niet bij leggen. Want hier onder de zon, zal ik maar zeggen, in deze wereld bestaat het eigenlijk helemaal niet. Toch weet de mens dat het bestaat. Dat is heel eigenaardig. Die begrippen kent hij van nature en van huis uit. En dat is deel van het geweten, de neshama trouwens ook, van de mens. Daar gaan we maar niet dieper op in, dus nergens voor nodig. Maar het idee is dus dat de mens, aangezien hij deze begrippen kent, is de ideeënleer van Plato, maar laat maar zitten. Maar het is volstrekt bijbels. Als hij deze begrippen kent, mag van hem verwacht worden dat hij ook op zoek gaat naar de inhoud daarvan. En als hij weet dat er zoiets als waarheid bestaat, zou hij die waarheid dus moeten zoeken. En wellicht, als hij weet dat er zoiets als God bestaat, want het komt echt op hetzelfde neer, al ga ik het nou niet uitleggen, dan zou hij die God moeten zoeken, enzovoorts. En hetzelfde geldt voor allerlei andere ideeën, abstracte begrippen, waarvan wij alleen maar weten dat het bestaat en er hier eigenlijk nauwelijks inhoud aan kunnen geven. Er wat mee omsukkelen omdat we niet beter kunnen. Maar daarom kun je ze wel zoeken. En dat is wat de mens zou doen. Vandaar ook dat Romeinen 1 zei dat de mens God kan kennen. Bepaalde aspecten van God en van het wezen van God ook zijn namelijk kennelijk, met het woord uit vers 19 van hoofdstuk 1. In gewoon Nederlands van tegenwoordig zouden we zeggen, niet kennelijk, maar kenbaar. Namelijk, het is te kennen. Men kan het weten. Maar de gedachte is dat de mens die dingen weliswaar kan weten, maar ze dikwijls niet weten wil. En dat is wat gewoonlijk de mens ook doet. Namelijk, hij weet van huis uit dat dit soort begrippen bestaan, maar in de praktijk van zijn leven komt hij ze niet echt tegen. En vervolgens redeneert hij dus de begrippen als zodanig weg. Heb je dat? En dus beweert men waarheid, dat bestaat niet. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Nou, dat is natuurlijk een contradictio in terminis, denk ik altijd. Als iedereen zijn eigen waarheid heeft, dan heeft dus iedereen zijn eigen leugen. En leg mij anders het verschil dan nu eens uit tussen waarheid en leugen. Als iedereen zijn eigen waarheid heeft, kan je net zo goed zeggen, iedereen heeft zijn eigen leugen. Maakt geen enkel verschil. Je hebt dus daarmee het hele begrip waarheid en daarmee ook leugen weggeredeneerd. En dat is wat er gebeurt. En hetzelfde zegt men over God. Iedereen heeft zijn eigen God. Iedereen maakt zijn eigen God. Nou, dan bestaat er dus geen God. Of de mens zelf, het eigen van de individuele mens, is dan God. En dat is wat hij ervan maakt in de praktijk. En daarmee redeneert hij dus deze begrippen, deze ideeën, zoals men ook wel zegt, men redeneert ze voorkomen weg. En dat is wat er gebeurt. Niettemin, de mens heeft zo'n geweten. En van nature is het wel degelijk ook actief. En dat is de reden waarom men deze hele huishouding met betrekking tot de natuurlijke mens vanaf Adam en feitelijk tot aan de jongste dag aanduidt als bedeling van het geweten. En het is wel aardig, ik heb met opzet ook doorgelezen in dit hoofdstuk en tot en met vers 15... om reden dat daar de functie van het geweten ook inderdaad genoemd wordt. Zelfs het geweten wordt genoemd. Want er wordt gesproken over mensen die op een of andere wijze de wet Gods, het onderwijs Gods wel te verstaan, in hun harten hebben geschreven. En dan staat er hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkander beschuldigende, dat hen moet je weglaten. Dat is met de draad kwijt weer, hè. de gedachten onder elkander beschuldigende of ook onschuldigende. Het idee is namelijk dat een mens bepaalde gedachten kan hebben, maar als het in strijd is met deze grondwaarheden, dan komt het geweten in opspraak en redeneert dus tegen de menselijke gedachten in. Heb je dat? Dus tegen, ik vind het moeilijk uit te leggen, maar in de oude christelijke kinderliteratuur, lectuur, kwam je dat altijd tegen. Er waren altijd twee stemmetjes in je, hè? En de ene zei dit en de andere zei dat, hè? Toch? Nou, dat is het ongeveer. De mens bedenkt het een en ander, maar op het moment dat hij iets bedenkt in strijd met absolute zaken, protesteert het geweten. En komt daartegen in opstand. En dat is wat gebeurt. En dat is voor velen zeer hinderlijk. En er zijn er twee mogelijkheden in beginsel. Of men geeft aandacht aan die stem van het geweten. Of men acht de eigen redeneringen hoger dan die instinctieve werking van de intuïtieve misschien, maar instinctieve werking van het geweten. En daarmee wordt de werking van dit geweten teruggebracht. Dat wil zeggen, geniveleerd of hoe heet zoiets. Nou, de Bijbel zegt het veel simpeler. De Bijbel zegt, mens groeit het geweten toe met één brandijzer. Dus ik meen in 1 Timotheüs 4, als ik me goed herinner. En dat is wat mensen doen. En het vervelende is dat dat dus al vroeg gebeurt. Het een of het ander. Namelijk of men luistert naar het geweten en men zoekt dus inderdaad naar de hogere idealen waarvan men van nature idee heeft dat ze bestaan. En men zoekt ze om ze te leren kennen enzovoorts. Of men wil er niet mee te maken hebben en redeneert gewoon zelf om een eigen weg uit te stippelen, onafhankelijk van deze absolute dingen. Want ja, het punt is, als er absolute zaken bestaan, zal men er rekening mee moeten houden. Er zit niks anders op. En als men dat niet wil, dan moet men ze wegredeneren. Het vak heet wetenschap, maar laat me zitten. Maar dan moet men het wegredeneren. En dat doet men ook. En inderdaad, waar dat geweten zo intuïtief dan wel instinctief werkt, wordt het met gemak het zwijgen opgelegd. En dat is wat inderdaad gebeurt. En het probleem is dat dat inderdaad al heel jong gebeurt. Want eigenlijk, ik denk dat het al begint in de kinderjaren. Al heel vroeg. Op het moment dat kinderen, mensen, zelfstandig leren denken en zich bewust worden dat je ook kunt liegen en dat je dingen kunt ontkennen, en dat gebeurt echt al heel vroeg, op dat moment begint dit proces dus al. En dan wordt het dus al gevaarlijk. Vandaar dan ook dat de schrift uitdrukkelijk leert dat de jongeling zijn pad rein zou bewaren. Over een oude lees je het niet. Over een oude man. Over ouderen staat altijd zijn zot en dwaas en arm en wat er maar wezen mag. In geestelijke zin bedoel ik. Met een kleine g, maar dat wil zeggen, die leren niet zoveel meer. Die hebben alles al geleerd, die hebben hun weg al bepaald enzovoort. Dus nauwelijks een weg terug. Nee, dat staat er echt allemaal op. En aan de andere kant staat er inderdaad, waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? En ik weet heus wel dat die jongeling in de eerste plaats Christus is, maar neem niet weg dat het net zo goed voor ieder mens geldt. Of wat denkt u van deze? Gedenk uw schepper in de jongelingsjaren eerder dat de kwade dagen komen. Enzovoort. Men zal dat dus inderdaad jong doen. En in vele gevallen lees je zelfs in de Bijbel over mensen die van jongs af aan, van hun moeders buik af aan, door de Heer gegrepen zijn, of hoe dat maar heten mag. Maar de gedachte is inderdaad dat dat inderdaad van jongs af aan zal gebeuren, op het moment dat de mens nog ontvankelijk is en inderdaad zijn weg moet kiezen. En echt, ik denk dat dat al heel jong gebeurt. Nou goed, daar gaat het dan niet zo specifiek om, maar het idee is dus dat ook los van de Bijbel, Want we praten nou in ieder geval over de dagen vanaf Adam. Toen was er nog geen Bijbel. Toen was er zo'n stukje. Een stukje wat Adam zelf geschreven heeft namelijk. Nou ja, Genesis 2 en 3 en zo, dat is het ongeveer. Maar dat was alles. Maar toen was er geen Bijbel. Wat moest de mens dan? Waar moest hij zich aan houden? Er was geen wet, er was nauwelijks evangelie trouwens ook. Nou, God had beloften gedaan aan Adam en Eva. Natuurlijk wel, maar waar moest hij? Hoe moest hij zijn weg bepalen? Wel, hij was in de eerste plaats dus overgeleverd aan zijn geweten, is het idee. Ja, er staat ergens, ik weet hem niet uit mijn hoofd. Misschien heb ik hem al opgeschreven ergens, maar dan kan ik hem nou natuurlijk toch niet zo gauw vinden. Maar er staat ergens, de neshama, dat is een woord wat men vertaalt met adem, of met geest, of met ziel. Maar dat is heel vervelend, want er is nog een ander woord voor adem, er is een ander woord voor geest. Er komt vele malen vaker voor. En ook voor ziel. Neshama, ik geloof dat het woord maar 7 of 8 keer in heel de Bijbel voorkomt. En ja, echt. Het wordt genoemd waar staat dat God blies in Adam de adem des levens. Het is daar met adem vertaald. Hij blies het in zijn neusgaten namelijk, dus het moet adem geweest zijn. Maar normaal gesproken vertaalt men dat woord met geest of ziel. En men is daar niet erg kieskeurig in, omdat men toch meestal het verschil tussen geest en ziel niet weet. Dus dat is lastig vertalen dan. Hè? Men zou moeten kiezen voor geest als je tussen die twee moest kiezen. Maar het probleem is, wij hebben er niet een woord voor. Het Hebreeuws wel, wij niet. Maar de gedachte is dat het begrip neshama gewoon staat voor het levensbeginsel, het begin van het leven. Het levensbeginsel in de mens. Het is dat wat van Gods wegen in de mens, niet in u en mij, maar in Adam oorspronkelijk geplant werd. En wat zo ook terechtkomt in een ieder van ons. Staat trouwens ook, ik geloof op 1 uitzondering na, in het enkelvoud. Het gaat er maar om 1. Maar daarvan staat dan, in de spreuken, als ik het wel heb, dat de ziel, sorry voor de vertaling dan, maar dan kun je hem tenminste zoeken, opzoeken, eventueel met een concordantie. De ziel des mensen is een lamp des Heren. Daarna is de vraag van wie is het ding dan? De ziel des mensen, maar dat is uitdrukkelijk de verkeerde vertaling hoor, ziel. De ziel des mensen is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Heet het. Nou kan ik hem zo gauw niet vinden. Excuus dan. Maar de gedachte is dus dat de ziel van die neshama, ik vertaal het liever helemaal niet. Maar ja, dan staat het zo interessant, hè, zo'n woord. Maar goed, de neshama van de mens is een lamp, hij geeft dus licht. En al wat openbaar maakt is licht. Of licht is al wat openbaar maakt, dat is Efeze 4 waar het staat. Of 5. Efeze 5. Het is dus een lamp des Heren. God heeft dus als het ware een licht, een lamp geplaatst in de mens. En een lamp is licht en maakt dus openbaar. Dat wil zeggen, bepaalde zaken, niet zo geweldig veel, maar de meest noodzakelijke, de meest fundamentele zaken, worden dus van Gods wegen geopenbaard. Niet eens aan de mens, maar zelfs in de mens. Hebben jullie nog tot zover? En ik vul dus voor het gemak, voor Neshama, bij die gelegenheid gewoon in geweten. Het geweten van de mens is een lamp des Heren. En als je zegt, maar dat is toch niet hetzelfde. Zeg, nee, het is niet hetzelfde. Maar je concludeert uit zo'n vers natuurlijk toch dat het geweten dan een functie is. En misschien wel de functie. Maar een functie is van die neshama. Begrijp je me goed? Die neshama geeft de mens leven. Altijd in beweging, zal ik maar zeggen. Als die neshama eruit is, is het lichaam dood en niet anders dan stof. geformeerd uit de stof van de aardbodem enzovoorts. Maar tegelijkertijd, een functie van die Neshima is niet alleen het geeft de mens leven, maar tegelijkertijd het maakt openbaar. Nou, dan zijn we wat erg filosofisch bezig, maar nou, daar kan ik nog wel even verder gaan. De gedachte is namelijk sowieso toch dat leven van alles van doen heeft met communicatie. Eigenlijk is het hetzelfde. Heb je dat nog? Heb ik eerder uitgelegd. Geloof zelfs de allereerste keer dat ik hier sprak. Wanneer het maar was. Leven is namelijk per definitie gemeenschap. Namelijk communicatie. En als God in de mens blaast die neshama, maakt hij zich daarmee ook aan de mens bekend. En of hij nou blaast of wat zegt, dat maakt in de praktijk ook al geen verschil, want in beide gevallen komt dat met de adem mee. En dat is daar vertaald met neshama, of daar staat het woord neshama daarvoor. En de gedachte is dus dat God aan de mens leven geeft, weliswaar, of leven gegeven heeft oorspronkelijk, maar daarmee heeft hij zichzelf ook op een of andere wijze aan en zelfs in de mens bekendgemaakt. Nou goed, in bepaalde kringen noemen we dat het ingeschapen godsbesef of godsbewustzijn of hoe men dat dan maar noemt. Vooruit dan maar. Maar zoiets is het, maar het is meer dan dat. Het is echt wel wat gedetailleerder en eigenlijk komt die Griekse filosofische ideeënleer, die komt er eigenlijk veel dichterbij in de buurt namelijk. De gedachte is dat de mens bepaalde dingen weet, hij weet dat ze bestaan. Het is meer dan genoeg, daarna kan hij ze zoeken. Als je niet weet dat het bestaat, kun je het niet zoeken. Maar deze dingen weet hij dat ze bestaan en hij zou ze zoeken. En ook dan toch zo bezig ben. De volgende Bijbelse gedachte is dat wie zoekt, zal vinden. En meer specifiek, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En de volgende vraag is altijd, wie zei dat? En het antwoord is de wijsheid. Wie mij vroeg, had ik net ook al moeten noemen, vroeg. De jongeling, jongelingsjaren. Wie mij vroeg zoeken, spreekt de wijsheid. Ik meen dat het in Spreuken is. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En daarna had het net zo goed gezegd kunnen worden door degene die ons geworden is, wijsheid van God. Christus zelf namelijk, want daar gaat het over. Maar ik bedoel, je hoeft niet eerst van Christus te weten om hem te kunnen zoeken. Hebben die nog? Maar je kunt wel weten dat waarheid bestaat, moet bestaan, dat weet je gewoon. Er zijn twee dingen. Of je stelt vast dat je dat hier om je heen in ieder geval niet ziet en daarom wil je er maar niet meer van horen. Of je zegt, ik ga op zoek naar de waarheid. En wie de waarheid zoekt, die zal waarheid vinden omdat de waarheid iemand is en die iemand laat zich vinden. En ik beweer, ik weet niet of ik het recht heb om dat te zeggen, eerlijk gezegd. Maar ik beweer, als je de waarheid zoekt, dan vind je Christus. Ik geef garantie, dat is gewoon zo. En als de Bijbel zegt, er is niemand die God zoekt. Ik heb het nog voor me liggen trouwens, vers 11 van Romeinen 3. Er is niemand die God zoekt, er is ook niet tot één toe. Dan zeg ik, nee, dat misschien niet. Maar er zijn er wel die de waarheid zoeken. Niet veel, maar er zijn er die het doen. En wat vinden ze dan? God, die zochten ze niet, maar ze vinden hem wel. En daar kan ik een eenvoudig voorbeeld van geven. Want in mijn Bijbel lees ik dat de Heer zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Toch? Uit Jesaja, aangehaald in Romeinen 10 en van toepassing in elk geval op de gemeente van vandaag, want daar gaat het over. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Maar hoe kan het dan dat ze hem vonden? Wel eenvoudig, omdat ze de waarheid zochten. En dus vonden ze de Heer. die zich liet vinden omdat hij de waarheid is. En nou even kan ik het ook niet nalaten er toch maar even tussendoor te zeggen. Het is van oudsher bekend. Het is van oudsher bekend dat er één volk was dat van oudsher ook inderdaad officieel de waarheid zocht. En het was het hoogste ideaal van het volk als zodanig. Die als spreuk, als hoe heet zoiets, strijdkreet hadden. De waarheid tegen de wereld. Heb je dat nog? Zij zochten eerst waarheid. De waarheid tegen de wereld. En dat waren de Kelten. En dus in elk geval de Britten. Daar is het ook van bekend. En wat vonden zij? Nou, zij waren degene die hem niet zochten, maar wel vonden. Ze zochten weliswaar niet God, maar ze zochten de waarheid. En dus vonden ze hem ook. Dat klopt precies. Historisch dus zelfs bewezen. Nou goed, verder ga ik daar niet op in, want het heeft er niet zoveel mee te maken. Maar het idee blijft dus dat de eerste oorzaak voor de mens om inderdaad de schepper te zoeken, tot geloof te komen, met God rekening te houden enzovoort, is gelegen in zijn geweten. In aanleg zit dat erin. Een van de grote problemen van de mens is dat hij binnen de kortste keren en dikwijls zo vroeg mogelijk leert om daar geen rekening mee te houden, om daar geen gehoor aan te geven enzovoorts. Nee, ik bedoel, dat is ook in christelijke kring dikwijls het geval. Want het is in grote delen van het christendom absoluut verboden om vragen te stellen. Dat mag niet, er zijn wetten. Hier moet je aan houden, dit moet je doen, dat moet je doen, dit mag je niet doen, dat moet je niet doen. En als je weet wat je wel mag doen en als je weet wat je niet mag doen, waarom heb je de waarheid nog nodig dan? Wat doet waarheid er dan aan toe of af? Waar is het voor? Wat moet je ermee? Wat maakt het uit? Kennis van de waarheid. Waarmee maar gezegd wil zijn dat kennis van de wet dan wel kennis van een wet, kennis van de waarheid in de praktijk uitsluit. Wet is de grootste vijand van de waarheid. Want waarheid, het zoeken van waarheid, heeft alles van doen, ook met, en daar komt de eerste consequentie, heeft alles van doen met de bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen. Want kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Kennis van de waarheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Heb je dat nog? En als men geen verantwoordelijkheid wil dragen, dan neemt men zijn toevlucht tot wetten. In vele gevallen dan de wet. Dan draagt men de verantwoordelijkheid, niet de wetgever. Degene die de wet oplegt, draagt de verantwoordelijkheid. Doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. En nooit vragen waarom niet. De wet schrijft het voor. Zoals u dat leerde in dienst. Waarom was dat zo? Punt 1, waarom zou het niet zo wezen? Punt 2 staat in handboek soldaat. Punt 3, omdat ik dat zeg. Dat was de sergeant. Die bij ons wachtmeester heette, maar vooruit. Maar dat was het hele verhaal dan. En ik denk dat deze regels, spottende regels overigens uit militaire dienst, in de praktijk voor vele christenen zelfs werken. En voor de natuurlijke mens sowieso. Hij wil niet weten. Hij houdt zich aan bepaalde regels en zo gaat hij het leven door. Maar waarheid, ja, die heb je dan ook niet meer nodig. En daar zit het probleem. En soms denk ik, de aardigheid is dat de mens die voor de wet kiest nog een tweede kans krijgt. Hij kan altijd nog tot de conclusie komen dat hij met die wet toch niks kan aanvangen omdat hij hem niet kan houden. En als hij dat toch niet kan, kan hij net zo goed er zich niks van aantrekken en dus alsnog op zoek naar iets beters. En op het moment dat hij daarmee afrekent, neemt hij dus de verantwoordelijkheid op zich. En dus zoekt hij dan waarheid, want volgens mij heeft dat alles met elkaar van doen. Dus zoekt hij dan waarheid en hij zal hem vinden. Dat is de normale gang van zaken. Er zitten een boel haken en ogen aan, er kan onderweg een heleboel misgaan, maar dat is het fundamentele beginsel. En in ons geval, omdat we er nou toch zo over hebben, in ons geval gaat het natuurlijk nog een stapje verder. Want hier in Romeinen 2 wordt weliswaar gesproken over heidenen die de wet niet hebben, vers 14. heidenen. Heidenen per definitie hebben namelijk de wet niet. Als ze de wet hebben, zijn ze Israëlieten geworden. Van oudsher althans. Hè? Maar heidenen die de wet niet hebben, die doen soms van nature de dingen die der wet zijn. Heb je dat? Die hebben dus een wet als het ware in zich. En zij, vers 15, zij betonen het werk der wet geschreven in hun harten. En dat wordt in verband gebracht dan vervolgens met hun geweten. En het idee is dat wij, levend onder het nieuwe verbond, nadat wij tot geloof gekomen zijn, inderdaad het woord, ik bedoel niet de tien geboden, en dus zeg ik de Torah, de onderwijzing Gods, het woord Gods, geschreven krijgen in onze harten inderdaad, inwendig, en dat sluit aan bij de functie van het geweten. Hebben die nog tot zover? Een geweten is immers in het binnenste van de mens geschreven, feitelijk. Dat kun je zo beschouwen. Alsof er een lesboekje is met wat regeltjes. Dat is erin vastgelegd. Dat kun je negeren, kun je uitwissen, toeschroeien of hoe het maar heten mag. Je kunt er ook op reageren en uiteindelijk dan tot geloof komen. En ik mag aannemen dat wij dat gedaan hebben. En het punt is dan dat wij, levend onder het nieuwe verbond, opnieuw leven van God hebben ontvangen. Met als gevolg opnieuw dat het woord geschreven wordt in onze harten. En je kan dat dus beschouwen als de uitbreiding van het geweten. Uitbreiding van de geest van het woord Gods en van het werk Gods dan ook uiteindelijk in onze harten. En dat is waar het om gaat. En zodat je kunt zien eigenlijk dat het geweten in de natuurlijke mens eigenlijk een soort kiem is van uiteindelijk het nieuwe verbond. Waarbij het woord Gods geschreven zou worden in de harten der mensen. Ik zal u een nieuw hart geven, enzovoorts. Dat is wat immers aangekondigd wordt voor het nieuw verbond, enzovoorts. Maar het komt voort uit de kiem die er wel degelijk bij alle mensen is. De ellende zegt er dat er natuurlijk nog een kiem in de mens ligt, dat is namelijk die van de zonde. En men kan daar tussen kiezen. Men kan weliswaar niet kiezen om niet te zondigen. Dat kan niet, dat is volstrekt onmogelijk. Helaas, maar, nou helaas. Ja, helaas, maar goed, als achteraf praten. Maar dat kan in elk geval niet. Maar men kan er wel voor kiezen om het woord Gods en zelfs de wet Gods te erkennen en te onderschrijven. Dat wil nog niet zeggen dat je onder de wet moet gaan leven. Maar het is wat de apostel Paulus zei. Met het vlees dien ik de wet der zonde, met het gemoed dien ik de wet Gods. En ik betuig van de wet, ook van de tien geboden, of wat het maar wezen mag, of hoeveel het er maar waren. Hij zegt, ik betuig ervan dat ze heilig is en rechtvaardig is en goed. Maar vereis nou niet van me dat ik het dan leef in overeenstemming daarmee. Want dat kan ik niet, dat kan trouwens niemand. Maar ik kan wel met de wet instemmen. En dat gaat dan ten koste van mezelf. Als ik zeg, de wet is goed, terwijl ik tegelijkertijd die wet niet kan houden, heb ik een probleem, toch? Toch? Maar niettemin zou men dat doen. En dus de eigen onmacht daarmee erkennen. En dat is het probleem. Als men dus op zoek gaat naar waarheid, als men dat soort begrippen erkent en als men ze nastreeft, dan betekent het automatisch het erkennen van de eigen zondige staat. Daar komt het op neer namelijk. Dat is dus een tamelijk ingewikkelde aangelegenheid. Maar in de Bijbel staat het echt in een paar woorden, zo hier en daar. In elk geval in het tweede deel van Romeinen 7. Namelijk, de mens kan met het vlees weliswaar zich niet aan de wet houden, maar met de geest, dat wil zeggen met zijn gedachten, kan hij toch zeggen de wet is heilig en rechtvaardig en goed. En ik kan er helemaal mee instemmen. En wij als gelovigen weten dat wij naar de mens niet kunnen beantwoorden aan de eisen die God stelt, maar niettemin kunnen we instemmen met die eisen, zo van ze zijn terecht. Maar we kunnen ook instemmen met wat de schrift ons nog meer openbaart, namelijk over de wijze waarop God ons zondaren rechtvaardigt, enzovoorts. En dat is wat we zouden doen, onzes ondanks dus, ondanks onze zondige positie. niettemin wel degelijk voortkomend oorspronkelijk uit de werking van ons geweten. En daarom noemt men dit de bedeling van het geweten. Ik vind dat wel zwak uitgedrukt, maar ja, het probleem is dat je met één woord zo'n bedeling moet kenmerken. Als ik hem zou kenmerken, zou ik niet het woord geweten gebruiken, dan zou ik het noemen de bedeling der individuen. Dat geeft denk ik wat simpeler weer waar het werkelijk over gaat, namelijk over de individuele relatie die er is tussen God en de mens. En dus gaat het erover dat de mens individueel voor zijn eigen werken verantwoording zal hebben af te leggen aan God. En dus inderdaad door God zal worden geoordeeld. En te meer heb ik reden om het zo te noemen, omdat de volgende bedeling, dat wil zeggen de bedeling die daarna ook tot stand kwam, en ook overigens nog steeds bestaat, is die welke bekend staat van oudsher als die van het menselijk bestuur. In de praktijk gaat het daarbij over volkeren. Onder menselijke heerschappij, met een menselijke overheid enzovoorts. En de gedachte is dat er van oorsprong twee verschillende huishoudingen bestaan. De eerste was die met betrekking tot de individuele mens. Dat kan nooit anders, want de eerste mens was één individu, meer niet. Er was maar één mens. Volken konden niet eens bestaan, toch? Maar later werd de mensheid verdeeld in volkeren. Je zou bijna zeggen individuele volkeren. Stuk voor stuk, onder bepaalde namen enzovoorts, met een bepaald land, maar daar hebben we het nog over. En God houdt daar ook een administratie van bij, van die volkeren en hun geschiedenis en wat zij in de loop der eeuwen hebben overhoop gehaald. Laat ik het maar. Nou goed, hoe zeggen ze iets? En die volkeren zullen ook geoordeeld worden, echter niet op de jongste dag, maar een stuk eerder. En daarom noem ik die eerste twee bedelingen, die van de individuen en die van de volkeren. Maar van oudsher noemen ze die van het geweten en die van het menselijk bestuur. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. En zo waren wij in Romeinen 2, waar gesproken wordt over dat God de mens... En ieder mens zal vergelden naar zijn werken, zoals vers 6 zegt. En waar ook gesproken wordt over het functioneren van het geweten in de mens. En het logische vervolg daarop vinden wij, ik zou zeggen bijna vanzelfsprekend, in Openbaring hoofdstuk 20. Openbaring hoofdstuk 20... Waar inderdaad beschreven wordt het laatste oordeel, want zo heet dat plechtig. Nou, het is ook wat het is natuurlijk. In Openbaring 20 vanaf vers 11, waar staat, ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die... Aarde en hemel dus. Geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En dat is dus een visioen van deze gebeurtenissen op wat dan heet de jongste dag. Waarbij dus de doden worden geoordeeld, of werden geoordeeld, uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. In elk geval betekent dat dat het gaat over een individueel oordeel van de mens, persoonlijk dus. En in elk geval betekent het dat er zoiets bestaat als een boek der werken. Want men wordt geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. Zodat, bij wijze van spreken neem ik aan, maar dat die werken dus in een boek, boeken geschreven zijn. Er is dus een boekhouding van, ik ben niet geneigd om dat boek dan zo letterlijk, echt letterlijk op te vatten. Voor mijn part is het een, het is de floppy wat allemaal op staat. Nou ja, zoiets, maar het gaat er maar om dat de informatie als zodanig vast ligt. En als bewijs dus ook fungeert. En dus heet zoiets een boekhouding. Dat is waar het over gaat. Bovendien, er is sprake van boeken werden geopend. In meervoud. Daarna, en een ander boek werd geopend. Dan heb je er, ik tel ze altijd. Dat is een tweede natuur van me, altijd meetellen. Dan heb je dus minstens drie boeken. De boeken werden geopend. En nog een boek. Dan heb je er minstens drie. En dat laatste heet het boek des levens. En het idee is dat in dat boek des levens de namen genoteerd staan, want daar zo spreekt de Bijbel erover, de namen genoteerd staan van gelovigen, de gelovigen, die dus behouden worden, eeuwig leven ontvangen en zullen leven op de nieuwe aarde waarover immers hier gesproken wordt. In de voorgaande verzen en ook in de volgende trouwens. Al heet het dan ongelukkigerwijze inmiddels Openbaring 21 vers 1. Maar vooruit. Misschien heb ik het er nog over. Maar het idee is dus dat men geoordeeld wordt uit deze boeken. Eén van die boeken is het boek des levens. Ik zou zeggen bijna vanzelfsprekend. Want het komt een paar keer in de Bijbel voor. Een keer of acht geloof ik, misschien wel meer, ik weet niet precies uit het hoofd. Verder zijn er twee andere boeken. Eén daarvan is ongetwijfeld de Bijbel. Toch? Minstens. En het derde boek weet je dan niet. Eén van de drie weet je dan niet. Maar dat moet dan zijn het boek van die werken. De administratie. Van de mens als zodanig. Dat is het idee. En op grond van het woord Gods aan de ene kant, op grond van de werken van de mens, wordt de mens geoordeeld. En het boek des levens is erbij om de eenvoudige reden dat degenen die in het boek des levens geschreven staan, dat zijn degenen die weliswaar geoordeeld zullen worden, maar niet in negatieve zin. Maar in positieve zin. Dat kan namelijk ook, want dat hebben we zojuist in Romeinen 2 gelezen. Er zal vergolden worden naar werken, maar dat kan zijn inderdaad dat men loon ontvangt. Het kan ook zijn dat men straf ontvangt. En voor degenen die in het boek des levens staan, is er immers geen veroordeling als zodanig of geen verdoemenis meer, maar eventueel wel loon. En dat hebben we zojuist gelezen in Romeinen 2. Verder voeg ik er dan maar meteen aan toe dat dit is de beschrijving van het laatste oordeel, zoals het heet. Logischerwijze aan het eind van heel de heilsgeschiedenis of zelfs de menselijke geschiedenis vindt dit oordeel plaats. Terwijl deze oude aarde verdwijnt en een nieuwe tot stand komt en ook gezien wordt. In elk geval in 21 vers 1 inmiddels. En op die nieuwe aarde zullen inderdaad de gelovigen leven. Dus dat lijkt me alles bij elkaar niet zo moeilijk. Ik moet er wel op wijzen, om verschillende redenen overigens. Maar ik moet er wel met nadruk op wijzen dat het inderdaad gaat over de al de mensen die ooit geleefd hebben. De levenden, degenen die op dat moment leven, worden niet eens genoemd. Maar dat lijkt me ook tamelijk overbodig om die te noemen. Wat wel genoemd wordt is, ik zag de doden klein en groot staande voor God. Dat is nieuws namelijk, dat is bijzonder. Omdat men dikwijls het idee heeft, nou ja, ze zijn gestorven, dus ze zijn weg en dat was het dan. De Bijbel zegt, dat is niet zo, men kan er niet door te sterven tussenuit knijpen. Door de dood ontkomt men niet aan het oordeel. Want begrijp je me goed, dood is niet in de eerste plaats straf op de zonde, het is gevolg van de zonde. Straf op de zonde is een ander verhaal. Heb je dat? En als gevolg van de zonde sterft men weliswaar, maar dat gevolg van de zonde geeft de mens niet de gelegenheid om daarmee aan de straf te ontkomen. En dus staat er, ik zag de doden staande voor God. Dat de levenden geoordeeld zullen worden, dan lijkt me een duidelijke zaak. Ik ga er maar niet eens op in. Lijkt me vanzelfsprekend. Maar wat niet zo vanzelfsprekend is, wordt hier gezegd, namelijk de doden zullen staan voor God en geoordeeld worden. Het volgende punt wat ik erbij moet vermelden is dat er dikwijls erg veel discussie is. Nou ja, zodra het besproken wordt, ontstaat er meteen een discussie over wie zijn die lui daar. En ik moet u zeggen, wij zijn daar niet in elk geval. Voor zover wij geoordeeld zullen worden als gelovigen, is het in ieder geval niet om veroordeeld dan wel verdoemd te worden. Want dat kan niet. Onze namen staan in elk geval in het boek des levens. En zelfs onze namen zijn ingeschreven in de hemel zelf. In het hemel Jeruzalem, Hebreeën 12. Dus dat kan sowieso al niet. Maar voor zover wij geoordeeld zullen worden in de zin van dat we eventueel loon zullen ontvangen. Want dat is wel degelijk voor ons een zeer elementaire waarheid, gebeurt dat niet op de jongste dag, maar op wat de Bijbel noemt de dag van Christus. En dat is dus ter gelegenheid van wat wij ook kennen als de opname van de gemeente. Dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daar komen slechts terecht de gelovigen uit onze bedeling. En ik zeg er meteen met grote nadruk bij, wij zijn een uitzondering. En het is ook de enige uitzondering, voor zover ik je in de Bijbel kan vinden. De normale gedachte is namelijk dat alle mensen, zelfs gelovigen en ongelovigen, ongeacht de categorie, zullen geoordeeld worden op dezezelfde jongste dag. Dat is de normale regel. Daarmee zeg ik niks vreemds, eigenlijk. Want dat is ook de meest verspreide opvatting. Nou zegt dat niks overigens. Want de meest verspreide opvatting is lang niet altijd de Bijbelse. En dikwijls is het een versimpeling van wat de Bijbel erover leert. En dat is in dit geval eigenlijk ook zo. Maar niettemin, de normale gedachte is dat alle mensen, maar niet tegelijk, individueel geoordeeld zullen worden op de jongste dag. En er is maar één uitzondering op. De uitzondering geldt voor de gelovigen, niet de mensen, de gelovigen van onze tegenwoordige bedeling. Dit laatste wist u natuurlijk, maar dat wij de enige uitzonderingen zijn, is niet algemeen bekend. Dat komt namelijk omdat dikwijls wanneer van onze kant gesproken wordt over de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, en dus meer dan 1000 jaar voor de jongste dag, hebben wij van doen gewoonlijk met mensen die helemaal niet in die 1000 jaren geloven en dus denken dat het oordeel pas komt op de jongste dag. Die heb je toch nog, hè, tot zover. De volgende gedachte is dan dat de neiging helaas bestaat om weliswaar aan de ene kant te beweren, van onze kant bedoel ik, te beweren dat voor die 1000 jaar al er een opstanding is ten leven. Dat is een Bijbelse term trouwens, ik meen uit Johannes 5 of anders Johannes 6. Dat er een opstanding is ten leven voor de 1000 jaren. En dat wij daar deel van uitmaken. De gemeente van onze dagen. In elk geval de gemeente, maar in elk geval wij is dan het idee. En daarna bestaat de neiging om niet alleen te zeggen, die voor de 1000 jaren, de opname van de gemeente dus, is een opstanding ten leven. En dus is de opstanding op de jongste dag een opstanding ter verdoemenis. Want er is een opstanding ten leven en er is een opstanding ter verdoemenis, staat er. Precies zoals ik het zeg in het Johannes-evangelie. En dan zegt men, zie je, er zijn twee opstandingen. Dat is natuurlijk ook zo, er zijn twee opstandingen. Dan zegt men, de ene is ten leven en daar hebben wij deel aan als gelovigen en dat is bij de opname van de gemeente. En er is een andere, die is ter verdoemenis en die is dus op de jongste dag. Waardoor dan meteen beweerd is dat bij dat oordeel op de jongste dag alleen maar sprake is van ongelovigen. Hebben die nog? En dat is niet zo. Dat is een misverstand. Want die opstanding ten leven, zowel als die opstanding ter verdoemenis, vinden plaats allebei op de jongste dag. Echter, die van ons is een uitzondering. Is weliswaar opstanding te leven, maar u begrijpt toch hopelijk dat de uitdrukkingen opstanding te leven, opstanding ter verdoemenis uit het Johannesevangelie niet noodzakelijk leren dat deze twee verschillende opstandingen ook plaatsvinden op twee verschillende tijdstippen. Dat heb u toch nog? Het ene zegt is ten leven, het andere is ten verdoemenis. Het ene is ten behoudenis, men gaat een nieuwe schepping binnen. En het andere is ter veroordeling, men wordt geworpen in de poel des vuurs, wat het me wezen mag. Dat is waar, maar dat zegt niks over het tijdstip waarop. En ik beweer dat in elk geval hier op grond van Openbaring 20, op grond namelijk van het feit dat daar een boek is des levens, dat daar het boek des levens is, dat dat toch op zijn minst suggereert, maar ik vind het heel zwak uitgedrukt hoor, maar dat het op zijn minst suggereert dat daar wel degelijk gelovigen zijn. Maar kijk, als de gelovigen al eerder waren weggenomen in een opstanding ten leven enzovoorts, wat voor functie heeft dat boek dan nog? De rest is per definitie dan, volgens wat men dan zegt, oordeel ter verdoemenis. Maar dat staat er niet. Integendeel, er staat uitdrukkelijk in vers 15, het laatste vers van hoofdstuk 20, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En normaal betekent dat dus niet dat er niemand in geschreven stond. Het betekent, toch dat is de normale gedachte, het betekent dat er hier zijn die wel in het boek des levens staan. Enzovoorts. En volgens de volgende versen, ze komen terecht op de nieuwe aarde. Dat is het idee. Het punt is gewoon dat men niet onderscheid zou maken waar het echt in de Bijbel niet bestaat. Er zijn twee soorten van opstanding. Eén is in eeuwig leven, de ander is om veroordeeld te worden, enzovoorts. Maar in beginsel vindt het allebei plaats op de jongste dag. En er is één uitzondering op de regel. De uitzondering betreft de gelovigen van onze tegenwoordige tijd. Die zijn sowieso een uitzondering al, omdat zij bestemd zijn niet voor de nieuwe aarde, zelfs niet voor de nieuwe hemel, maar voor de hemel. Nee, dat is niet eens een nieuwe hemel. Dus u mij vraagt, nee, wij gaan naar de derde hemel. En die wordt niet vervangen. Er komen twee nieuwe hemelen en één nieuwe aarde. De schepping als zodanig wordt vervangen. Wij krijgen een positie boven de schepping. Weet je niet dat wij de wereld zullen oordelen? Dat kan omdat we er geen deel van uitmaken. We krijgen een hogere positie in de hemel, Gods hemel, dus de derde hemel. Enzovoorts. Het is dus hoogst uitzonderlijk. En aangezien de gemeente betrokken zou zijn in de openbaring van het koninkrijk van Christus, in de schepping als zodanig en dus ook op de aarde, betekent dat die gemeente dus zijn eeuwigheidspositie of haar eeuwigheidspositie moet bereiken voordat dat koninkrijk begint openbaar te worden en dus voor de wederkomst van Christus. Strikt genomen voor onszelf, wij verwachten ook niet de wederkomst van Christus. Begrijp je me goed, natuurlijk verwachten wij de wederkomst van Christus, maar voor onszelf, wij verwachten onze verheerlijking. De opname, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wij verwachten kronen, vergelding des loons, of hoe dat allemaal maar genoemd wordt in de Bijbel. Dat is wat wij persoonlijk verwachten. En pas daarna zal de wederkomst van Christus plaatsvinden, samen met ons. En vandaar onze uitzonderingspositie. Zodat de gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot op het moment van de opname van de gemeente, al die gelovigen, ja, die staan niet op de jongste dag, die maken deel uit van de gemeente en dus ook van de opname van de gemeente. Dat heb je toch nog? En dus blijft over, alle gelovigen en ongelovigen uit oud-testamentische tijd, als ik het strikt neem, alle gelovigen en ongelovigen van voor de opstanding van Christus, zij zullen pas opstaan op de jongste dag. En alle ongelovigen van onze bedeling, ze staan pas op de jongste dag. En alle ongelovigen uit volgende bedelingen, want er komen er nog twee, ze zullen pas opstaan op de jongste dag. Heb je dat tot zover? Het lijkt nou ingewikkeld als ik het zo punt voor punt vertel, maar het verhaal blijft gewoon, er is maar één uitzondering op de regel, dat zijn wij. Daarna zitten er wat haken en ogen aan, Want de gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot aan de opname hebben deel aan de opname. En de gelovigen van daarna, maar dat ga ik nou niet uitleggen, misschien dat ik er later op terugkom. De gelovigen van na de opname van de gemeente, in het algemeen, zij zullen niet sterven. En zij zullen leven tot aan de jongste dag aan toe. Dus om dan te zeggen, ze zullen opgewekt worden op de jongste dag. Ja, dat kan je niet zeggen. Ik denk dat ze niet sterven namelijk. Nou ja, daar heb ik wel wat argumenten voor. Maar de idee is gewoon dat mensen in de volgende bedeling, die zouden lang genoeg leven om het koninkrijk de 1000 jaren binnen te gaan. En wat betreft de 1000 jaar, het idee is gewoon dat gelovigen in die 1000 jaar niet sterven. Er zullen wel mensen sterven, een jongeling van 100 jaar oud en zo. Je vraagt je af hoe oud ouderlingen dan zijn. Nou ja, een jaartje of 1000 en dan telt het niet meer zo natuurlijk. Dan hou je dat niet meer echt bij, lijkt mij. Toch? Nou ja, zoiets. Maar de regel blijft dus gewoon voor wat opstanding uit de dood betreft. Men zal pas opstaan op de jongste dag en niet eerder. En daarna zijn er incidentele bijzonderheden over te vertellen. Maar ik noem het uitdrukkelijk bijzonderheden en niet uitzonderingen. Die zijn er verder niet namelijk. Wel bijzonderheden, maar geen uitzonderingen. Er is maar één uitzondering, die geldt heel de gemeente. Daarna, als je dan toch verschil wil maken in uitdrukkingen, moet je niet het verschil maken in eerst opstanding ten leven en dan opstanding ter verdoemenis, want dat gaat niet, dat klopt niet. De eerste opstanding is inderdaad ten leven, maar die laatste opstanding is ten leven en ter verdoemenis, afhankelijk van over wie het gaat. Je moet dus een andere term gebruiken en dan krijg je prompt een Bijbelse term. De Bijbelse term is, er is een opstanding uit de doden en die is altijd ten leven. Een opstanding uit de doden. Dat is niet een gekke naamvalsvorm voor uit de dood, maar uit de doden wil zeggen van tussen de doden uit. Die begrijp je toch? Met achterlating van de overige doden. Omdat het de jongste dag dan kennelijk nog niet is. Dat is opstanding uit de doden. Van tussen de doden uit. Die is altijd ten leven. En dat betreft Christus en de gemeente. Kun je korter zeggen, dat betreft de gemeente dus. En daarna krijg je niet de opstanding uit de doden en dus met achterlating van overige doden. Nee, daarna krijg je gewoon opstanding der doden. Diezelfde doden die eerst achtergelaten waren, om zo te zeggen, die staan dan alsnog op. En dat is op de jongste dag. Je kan het heel gemakkelijk zeggen zo, omdat in bijvoorbeeld 1 Korinthe 15... dat ook zo geformuleerd wordt. Dus daar, natuurlijk zullen de doden worden opgewekt, natuurlijk. Maar in ieder in zijn orde. De eersteling, Christus, ja, ik zoek het maar niet op, maar dat kun je zo vinden, toch? De eersteling, Christus, en dat is al gebeurd, wordt daar ook uitgebreid beschreven. Daarna die van de hoort er tussen te staan. Het is in de vertaling weggelaten, helaas, maar goed. Die van de Christus zijn in zijn toekomst. En daarna zal het einde zijn. Van de opstanding, uiteraard. Er staat er niet meer bij, maar die moet gewoon bij de les blijven. Altijd, hè. Iedereen is in orde. De eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst, daarna zal het einde zijn. Van de opstandingen. En van niks anders. Einde van de opstandingen. Dus heb je er maar 3. Nou, die laatste is makkelijk genoeg. Dat is op de jongste dag. Dat is het einde van de opstandingen. De vervulling daarvan, de voltooiing daarvan. De eersteling Christus, dat weten wij. Er zit er nog maar 1 tussen. Die van de Christus zijn in zijn toekomst. Kortom, degene die min of meer ter gelegenheid van zijn wederkomst zullen opstaan. Dat kan dus alleen maar de gemeente zijn. Een andere categorie bestaat sowieso niet. En voor zover martelaren uit de grote verdrukking zullen opstaan, zullen zij opstaan in het oude lichaam. Om alsnog op aarde de 1000 jaren binnen te gaan. En dat hoort dus niet in het rijtje thuis. Want we hebben het hier over definitieve opstandingen. In heerlijkheid, als nieuwe scheppingen. En hoe dat maar heten mag. Dat begrijpt u toch hopelijk. Dus je hebt echt 3 categorieën. En eigenlijk maar 2. Zo worden ze trouwens ook geteld hoor in Openbaring 20. Maar daar heb ik het nou niet over. Eigenlijk maar 2. Je hebt namelijk de opstanding van Christus en de gemeente. Dat is feitelijk een geheel. En dat heet opstanding uit de doden. En je hebt op de jongste dag gewoon de opstanding der doden. En toen die, om aan te geven dan dat het een volstrekt Bijbelse zaak is. Opstanding der doden ten jongste dagen was onder het Jodendom kennelijk ook bekend. En dat Maria of Martha, wie het maar was, zei, hij zal opstaan ten jongste dagen. Ja, natuurlijk, maar het bewijst dat ze dat ook inderdaad wist. Het is een zeer simpele zaak. Maar het punt is dat na de verheerlijking op de berg zei de Heer tot zijn discipelen. Hij gebood hen scherpelijk dat ze hierover niet zouden spreken totdat de Zoon des Mensen uit de doden, niet uit de dood, uit de doden zou zijn opgestaan. En het is heel vermakelijk, dan staat erbij en de discipelen overlegden onder elkaar wat dit toch zijn mocht, uit de doden opstaan. En nog vermakelijker worden als je dat leest in een moderne Bijbelvertaling, want dat heb ik gezien, dan staat er gewoon, ze overlegden bij elkaar wat het toch zijn mocht, uit de dood opstaan. Nou, dat is natuurlijk volstrekte onzin, dat laatste. Want dat is uit de dood opstaan. Ja, natuurlijk weten wij dat. Zelfs al geloven we er niet in, dan weten we nog wat het is. De woorden zijn duidelijk genoeg. Maar dat zei de Heer ook niet. De Heer zei, totdat de Zoon des Mensen uit de doden, en dus met achterlating van de overige doden, zal zijn opgestaan. En dat begrip kenden ze niet. En dus vroegen ze onder elkaar, weet jij wat het is? Een opstanding uit de dood, dus voor de jongste dag. En zelfs was het idee dat het zou plaatsvinden nog in hun leven, want ze moesten hierover zwijgen, totdat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Dat wil zeggen, als het gebeurd was, mochten ze erover spreken. Sterker nog, dat was juist een opdracht. Dat was de enige opdracht die ze hadden, daarover spreken. Maar goed, dus in hun dagen zou dat plaatsvinden, ze hadden er nog nooit van gehoord, en terecht. Want die hele opstanding van tussen de doden uit is de grote uitzondering op de regel en betreft Christus en de gemeente. En het resultaat daarvan is ook belangrijk genoeg. Er is een goede reden voor waarom het zo gebeurt. Want het idee is dat Christus als de eersteling, 1 Korinthe 15 nog steeds, daarmee eerst geboorterecht ontving met betrekking tot een nieuwe schepping. Hij was de eerste mens, was toch mens? En anders herhaal ik het rond kerstfeest, dan is het altijd wat makkelijker te begrijpen. Denk ik altijd. Nou goed, hij was toch mens, hij was de eerste mens die uit de dood opstond. En dus had hij eerst geboorterecht. In die nieuwe schepping in elk geval. En daar ging het maar om. En daarna volgt de hele gemeente die in Christus besloten ligt. Dat wil zeggen, die in Christus gezegend is met elke geestelijke zegening in de hemel. Omdat nou eenmaal alles wat over Christus gezegd wordt in het Oude Testament ook van toepassing gebracht wordt op de gemeente. Dus daarna volgt de gemeente en die deelt in dat eerstgeboorterecht van Christus. En de gemeente is ook inderdaad eerste. Wij zijn straks als categorie, als volk of zo, om zo te zeggen, de eersten die dat eeuwig leven ontvangen, ook lichamelijk en dus deel uitmaken van die nieuwe schepping. En dus volk van eerstgeborenen, gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. En zo zou Christus dan zijn de eersteling onder vele broederen enzovoorts. Er waren een paar citaten, maar misschien heb ik het nog wel een keer over. Maar dat is er de bedoeling van. En het eerstgeboorterecht treedt meteen in werking, want dat betekent dat we delen in het koningschap van Christus en dus samen met hem betrokken zullen zijn in de openbaring van zijn koninkrijk. Daar gaat het maar om. Daarom is de gemeente een uitzondering, omdat de gemeente eerst geboorterecht heeft. En daarom staat de gemeente ook het eerst op. Van Christus staat het trouwens uitdrukkelijk dat hij uit de doden, van tussen de doden uit, is opgestaan, opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn. En dus heet hij ook de eersteling dergenen die ontslapen zijn enzovoorts. Het gaat om het eerstgeboorterecht dat daarmee vastgelegd wordt. De reden waarom God de mens Jezus van Nazareth als eerste uit de dood, als eerste mens uit de dood heeft opgewekt, alzo dat hij geen verderving meer zou zien. Handelingen 13. Waarom heeft hij dat gedaan? Wel, opdat deze Jezus inderdaad wettig eerst geboorterecht zou ontvangen. Er zitten nog een paar argumenten achter natuurlijk. Waarom dan hij precies? Maar daar heb ik het nou niet over. Maar de gedachte is, waarom heeft God hem als eerste opgewekt? Opdat hij eerst geboorterecht zou ontvangen. En waarom worden wij eerst opgewekt dan wel veranderd? Eerder dan Israël en de volkeren. Opdat wij als volk eerst geboorterecht zouden ontvangen. Een volk van eerstgeborenen. En dus voor Israël. En waarom wordt na de opname van de gemeente het evangelie eerst gepredikt aan de Joden en aan niemand anders? En waarom komt, want dat is dezelfde vraag, waarom komt de verdrukking eerst over het Joodse volk en over Jeruzalem? U weet wel, hebben we het kort geleden over gehad, hè? Uw volk en uw heilige stad. Waarom? Opdat dat volk als eerste tot geloof zou komen en dan alsnog op aarde, op aardsniveau, eerst geboorterecht zou krijgen. Daarom wordt het evangelie eerst aan hen gebracht. Gebeurt met opzet. Betekent niet dat heidenen niet tot geloof kunnen komen dan nog. Dat kan heel goed, maar het gaat erom dat dat volk als eerste zou komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus enzovoorts. Opdat het eerst geboorterecht zou ontvangen. Dat is het hele verhaal. En op de zijlijn zeg ik altijd, en waarom werd het evangelie nadat het door de Joden verworpen was eerst gebracht naar Efraïm? Om precies dezelfde reden, opdat de beloften aan Efraïm vervuld zouden worden en zijn eerst geboorterecht wat hem gegeven was via de zegeningen van Jacob, opdat dat gerealiseerd zou worden. Hetzelfde verhaal dus. En vandaar de volgorde, de schatskeuze geweest. En hij voert dat ook uit. Maar het is dus, wat de gemeente betreft, hoogst uitzonderlijk. Op de jongste dag namelijk vindt de opstanding in het algemeen plaats van alle overigen. Voor zover ze overleden zijn uiteraard. En dat geldt dus in elk geval voor de oud-testamentische gelovigen. Abraham, Isaac, Jacob, David en hoe ze maar heten mogen, Noach, Adam zelf wellicht. Ze zullen opstaan ten jongste dagen. En van Daniel hebben we het ook gezien. Gij zult rusten, heen gaan in uw lot en gij zult opstaan. Nee, gij zult heen gaan en opstaan in uw lot. En dat lot blijkt niet het duizendjarig rijk te zijn of het herstel van de troon van David op aarde. Maar gewoon de jongste dag en daarna een nieuwe aarde. Dat is het verhaal. Ik kan het trouwens bewijzen, het is niet algemeen bekend wat ik nu zeg. Daarom ga ik er nu even wat uitgebreider op in. In het algemeen leert men binnen, laten we zeggen, binnen reformatorische kring de opstanding ten jongste dagen, omdat men de ware aard van de kerk van de gemeente namelijk absoluut niet kent. Totaal niet. Dus men weet dat niet en wij dispensationalisten, ik niet, maar wij dispensationalisten, wij leren gewoonlijk dan dat op de jongste dag alleen maar ongelovigen opstaan enzovoorts. En als daarna de discussie erover ontstaat, blijkt dat geen van beide partijen zijn standpunt kan handhaven. Want wij als gelovigen, wij uit onze bedeling staan niet op de jongste dag. Aan de andere kant, dispensationalisten zeggen gewoon dat op de jongste dag alleen ongelovigen opstaan. En het is makkelijk genoeg uit de schrift te bewijzen dat dat niet het geval is. Bovendien heb ik gemerkt dat opvattingen over wanneer dan wel de oud-testamentische gelovigen opstaan, onder dispensationalisten, dat die kwestie nogal wat problemen oproept. Men weet het namelijk niet. Men weet het echt niet. Sommigen zeggen zelfs dat zal opgestaan zijn. Hetgeen natuurlijk nooit kan, want dan zijn zij eerst geborenen en wij niet. Dan kun je de hele gemeente dus vervolgens wel vergeten. Dat kan nooit dus. En anderen zeggen dat ze opstaan als de gemeente wordt opgenomen. Want dat is immers de opstanding te leven, is het idee. Maar dan is het idee dat al die oud-testamentische gelovigen naar de hemel gaan. En dat is hen nooit beloofd. Integendeel, dat is juist de uitzonderlijke positie van de gemeente. Die zou naar de hemel gaan. En niet de oud-testamentische gelovigen. Kortom, die zijn nog niet in de hemel, zijn nog niet opgestaan. Ze gaan ook niet mee met de gemeente, want daar horen ze helemaal niet bij. Nou goed, voor de 1000 jaren is alleen een opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking. En dus blijft vanzelf over dat zij zullen opstaan, die oud-testamentische gelovigen, op de jongste dag. En mocht u nou zeggen, nou dat is een interessante theorie, maar staat dat nou nog in de Bijbel ook? Dan zeg ik, ja, dat is het nou juist. Dat staat gewoon in de Bijbel, een keer of 4 achter elkaar, en inmiddels heb ik dat dan gevonden, dat is in Johannes 6... Want daar staat, en ik ga niet die versen verklaren bovendien, ik moet nodig ophouden. Maar ik neem alleen de uitdrukkingen dan. Daar staat in Johannes 6 vers 39. Dit is de wil des vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit, uit de wereld namelijk, niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Nou, wat uitgebreid al uiteengezet werd, is dat de Vader, God, geeft de gelovigen aan de Zoon. Ik kan niet missen, want in welke bedeling men ook leefde of nog zal leven, als men tot geloof komt, dan krijgt men deel aan het leven van Christus, op wat voor wijze dan ook. En wordt men dus aan de Zoon gegeven. Maar de wil van de Vader is, zegt de Zoon, dat ik wat hij mij gegeven heeft, dat ik dat niet verliezen, maar dat ik het opwekken ten uiterste dagen. Zodat de normale gedachte is, wanneer staan de gelovigen dus op? En dan staan ze ten uiterste dagen. Toch? En mocht het niet voldoende zijn, lees ik gewoon het volgende vers ook. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dus dat is gewoon opstanding van gelovigen op de jongste dag. Echter gaat het daarbij niet over de gemeente, maar over gelovigen in het algemeen. En daarna lees ik vers 44 van Johannes 6. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dus de derde keer. En dan hebben we hem, dacht ik, nog een keer. Want ik heb ze eens een keer geteld. Ja, ze heel eind verder inderdaad, vers 54. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Heb je dat? Heeft het eeuwige leven. Meer hoef ik toch niet te zeggen. Die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is namelijk de regel. En de uitzondering is dat gelovigen uit onze bedeling deel hebben aan de gemeente als zodanig met zijn hemelse positie, en die zal niet opgewekt worden ten uiterste dagen, maar veel eerder. Hier staat, geloof ik, in de nieuwe vertaling die term jongste dag, als ik me goed herinner. En ik meen ook 4 keer. Zodat het een volstrekt Bijbelse zaak is, algemene Bijbelse waarheid, dat de mens individueel verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van zijn schepper. Hij heeft de verantwoordelijkheid inderdaad om de waarheid en het recht, wat min of meer hetzelfde is, te zoeken. En hij die de waarheid is, zal zich laten vinden. geen enkel punt. Dat is wat de Bijbel leert. En de gedachte is dan dat de mens verantwoordelijk is voor die eigen keuze. Volgt hij de stem van zijn geweten of redeneert hij met zijn eigen verstand of wat er voor door moet gaan, dat geweten dan wel de waarheid en daarmee de Heer weg. En dat heeft consequenties en hij zal dat hebben te verantwoorden. Dat is het hele verhaal, in het kort. En die bedeling, die huishouding, die bestaat dus vanaf Adam. Het is theorie om te spreken over vanaf zijn schepping of vanaf zijn zondeval. Dat maakt namelijk in de praktijk toch geen verschil. Die bedeling bestaat vanaf Adam tot de jongste dag aan toe. En is dus ook in onze dagen nog steeds van toepassing. Alleen, er is een aanvulling bij. Iemand die nu tot geloof komt, zal niet op de jongste dag voor de grote witte troon staan. Maar iemand die nu tot geloof komt, zal op de dag van Christus voor de rechterstoel van Christus staan. En ik gebruik nu gewoon de Bijbelse termen zonder ze verder toe te lichten. Maar het blijft hetzelfde verhaal dus, in beginsel. De positie van de individuele mens die zich achter niemand verschuilen kan, die niet te verontschuldigen is, zoals we gelezen hebben in Romeinen 2, die God kan kennen, niet alleen op grond van wat er in hem is, maar ook op grond van dat de zoon des mensen nu eenmaal nog steeds zoekt. Is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat doet hij nog steeds namelijk. En eigenlijk, dat is ook altijd zo geweest. En dus heeft de mens inderdaad geen excuus. Ik zeg altijd, want ik krijg die vraag wel eens, maar hoe nou met mensen die nooit het evangelie gehoord hebben? Of die helemaal geen Bijbel hebben of zo? Ik zeg altijd, is geen enkel punt. Waar het over gaat is niet zozeer die Bijbel. Waar het fundamenteel om gaat is of men waarheid zoekt of niet. En als men die zoekt, zal men een Bijbel vinden. Of dan zal men iemand tegenkomen die het evangelie wel kent. Of wat voor wijze dan ook. Dat kun je heus wel aan de Heer overlaten. Dat is wat hij doet namelijk. Hij zoekt ze op. Hij deed het toen hij op aarde was. Maar hij doet het nog steeds. Op wat voor wijze dan ook. Zo gaat het. Als men eerlijk is en echt oprecht de waarheid zoekt, dan zal de waarheid zich bekendmaken. Dikwijls tot grote schrik van degene die de waarheid zocht. Is dat de waarheid? Ja. En dan is maar de vraag of men hem nog hebben wil. Want dan komt de definitieve keuze natuurlijk pas. Dan gaat het er pas echt om. Maar niettemin, dat is de verantwoordelijkheid die de mens heeft. En daarbij wijs ik hem erop dat het toch een tamelijk luguber idee is dat je als zondaar door het leven gaat als ongelovige en dat er daarboven iemand precies zit bij te houden wat je allemaal uitvreet. En straks met die verantwoording af te leggen. En die weet alles. Ik heb het net niet meer gelezen in Romeinen 2, maar het volgende vers was dat het gaat over God die de verborgene dingen van de mens en van het hart van de mens inderdaad aan het licht zal brengen. En er staat echt op nogal wat plaatsen. En dat kan een mens zich niet echt permitteren. Ik bedoel zo, dat is levensgevaarlijk als hij dat risico neemt. Toch? Dat kost hem namelijk gegarandeerd zijn leven. Dat kunnen wij niet, zodat je maar weer ziet dat het zoeken naar waarheid en wat dat precies is, de mens brengt tot God en dus tot leven. Maar dat zei de Heer toch, die zei, ik ben de weg, de waarheid en dus het leven. En langs deze redenering is waarheid en leven dus ook al hetzelfde. Toch? Fundamenteel wel, men zoekt de waarheid, men vindt leven. Daarna moet men het ook daadwerkelijk accepteren en kiezen. Men moet liefde voor de waarheid hebben, zo heet dat. En het evangelie onze zaligheid heet ook uitdrukkelijk het woord der waarheid. Namelijk het evangelie uw zaligheid enzovoort. Om waarheid gaat het en als men waarheid zoekt, zal men hem vinden. Nou goed, wij moeten het daarbij laten, want het is echt de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij u mogen kennen. Niet omdat wij u gevonden hebben op wat voor wijze dan ook, door eigen streven of werken of inzicht of redeneren of filosoferen. Maar we danken u dat we u mogen kennen, omdat u zich aan ons hebt willen openbaren. En dat wij die u feitelijk niet eens zochten, u mochten vinden. Omdat u zich als de waarheid aan ons hebt willen bekendmaken. En we danken u dat we in die waarheid en daarmee in Christus eeuwig leven hebben ontvangen. We danken u daarom dat ons perspectief is, onze verheerlijking met Christus in de toekomst en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. We danken u dat onze toekomst daadwerkelijk in de hemel ligt en dat we niet alleen eeuwig leven hebben ontvangen, maar bovendien ook geroepen zijn tot aanstelling tot zoon en daarmee tot eerstgeboorterecht. We danken u, Vader, dat wij die diepgevallen zondaren waren, door u niet alleen zijn getrokken uit dat slijk, maar bovendien met Christus gezet zijn in de hemel. En daarmee de hoogste positie bereikt hebben die zelfs maar denkbaar is. We danken u, Vader, dat hoewel wij deze dingen feitelijk niet kunnen bevatten, dat u ze aan ons hebt willen bekendmaken. En dat we in onderwerping en gehoorzaamheid aan uw woord en aan de waarheid deze dingen ons ook eigen mogen maken. Omdat u ze ons aanreikt. Omdat u ze ons gegeven hebt uit de rijkdom van uw genade in deze tegenwoordige bedeling. Wij danken u daarom dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En bij de waarheid daarvan bepaald mochten worden. Dat we daardoor inzicht mogen krijgen in u en in uw werk en daarmee ook in het werk uw handen in deze schepping en de geschiedenis daarvan. Wij danken u dat we daardoor ook onttrokken worden aan de onwetendheid en duisternis van deze wereld die geregeerd wordt door de vader der leugen. We danken u dat wij in het licht mogen wandelen, hoewel de wereld om ons heen in duisternis is. En we danken u dat we onze verwachting mogen stellen op die vervulling van al hetgeen de profeten namens u gesproken hebben. Wij danken u dan nogmaals voor deze avond. En we bevelen ons aan bij uw genade en liefde. En vragen u, Vader, geeft u ons die geest der openbaring in kennis van Christus. Geeft u ons die geest der wijsheid. Opdat we in heel de waarheid zouden geleid worden tot eer van uw naam en tot opbouw van ons geloof. Amen.